Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
En films.
Ja.
Castaway.
Ja, Castaway een break-up film?
Voor Marja is dit een break-up film.
Dus maar... hem en die bal?
Wacht, dit is te verwarren voor de podcast.
Die bal heeft een naam, hè?
Wilson! Wilson!
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media. En ik ben nog steeds de pre-roll kwijt, dus ik zeg even wat ik daarin moet zeggen. Namelijk, jullie kunnen ons een e-mail sturen, boekenfm@dasmag.nl. Jullie kunnen ons ook een bericht sturen via Instagram.
En brieven? FM. Kunnen mensen ook brieven sturen?
Nou, naar jouw persoonlijke huisadres kunnen ze dat sturen als ze erachter komen waar dat is. En ik wil natuurlijk ook aan jullie vragen of jullie ons sterren kunnen geven en recensies in de podcast-app waarop je deze podcast nu luistert. Dat zou ons helpen, want dan kunnen andere mensen ook weer aan Boeken FM komen voor het eerst. Dat zou leuk zijn. We maken weer eens een thematische aflevering vandaag. De reden dat we dat doen...
Wat is de reden eigenlijk?
Nou, jullie zullen het allemaal wel gevoeld hebben in de lucht. De spermabomen staan nog niet in bloei volgens mij, maar de lente is wel gearriveerd in Amsterdam en in de rest van Nederland.
En ook in België.
Oh ja, en in België. Hey. Sorry, Belgische fans. En dat staat inmiddels onder Gen Z bekend als uncuffing season. Dat is het tegenovergestelde van cuffing season.
Wanneer begint cuffing season? En cuffing is
cuffing is in de boeien slaan.
In de boeien slaan.
Oh, ja. Ik dacht hoesten.
Cuffing season.
Ja.
Nee, cuffing season begint ongeveer aan het einde van de herfst, begin van de winter. Als je denkt van... Nou, ik ben nou wel klaar met flirten op tuinfeesten. En ik wil nou eigenlijk wel iemand om mee naar mijn ouders te nemen. En om mee bij de open haard te zitten. En die vreselijke feestdagen mee door te komen. En dan begint cuffing season. Maar het tegenovergestelde daarvan is uncuffing season. Oh. Dat is nu zo ongeveer april, mei. Het wordt weer mooi weer. Je komt weer nieuwe mensen tegen. De truien gaan uit. De witte wijn komt tevoorschijn.
Ja. En lichamen.
Het schijnt,
ik heb hier lichamen op straat.
Ja, precies. Ja. Ik weet dat jij daar altijd heel onrustig van wordt.
Ja, ik vind het heel ongepast.
En ik heb een van de pseudo-wetenschappelijk artikel gelezen over dat als je meer zonlicht krijgt, dat je dan ook meer zelfvertrouwen krijgt. Of toch, je weet wel, dat je gewoon vitamine D binnenkrijgt en dan beseft, oh, ik ben eigenlijk meer waard dan diegene die mij gekuft had eerder dit seizoen.
Oh.
Dus dat het ook het hernieuwde zelfvertrouwen is, waardoor je misschien weer aan het flirten bent. Maar goed, uncuffing season betekent natuurlijk in de eerste plaats dat het uitgaat met de partner die je hebt. En dat is wel een donkere periode in je leven.
Je hebt natuurlijk ook uncuffing years. Ik bedoel, je hebt de 7-year itch. Je hebt volgens mij al van die fases dat...
Ik ben zo bang voor de 7-year itch.
Volgens mij heb je gewoon heel veel mensen die dan een beetje begin 40 zijn en die kinderen kunnen een beetje lopen en zo. En die denken opeens van, hey, wacht eens. Is dit wel de bedoeling?
Maar de 7-year itch is dat je weg wil, toch? Dat is niet dat je terug wil.
Nee.
En maar... de 2-month itch is dat je na 2 maanden dat het uit is gegaan...
Oh, weer terug wil. Okay.
Weer terug wil.
En je hebt natuurlijk ook dat empty nest syndroom, waarin mensen die gewoon dan 60 zijn en de kinderen zijn allemaal het huis uit, dat je dan opeens...
Dat die gaan scheiden.
Ja, dat je dan met z'n tweeën aan tafel zit en dat je denkt van, oh mijn god.
Wie ben jij?
Wie ben jij? Ja. We zitten hier trouwens met Marja Pruis en Charlotte Remarque.
Oh, wat erg. Ik dat ja. ook
ja, nee, ja, geeft allemaal niet. Ja, Merel en Ellen zijn op betere plekken.
De structuur die ze biedt, alleen al door gewoon mij aan te kijken, die is gewoon helemaal verloren nu zij aan het reizen is.
Maar ja, een cuffing klinkt wel alsof je zegt van, jee, vrijheid.
Ja.
Terwijl we natuurlijk eigenlijk iets anders bedoelen. We bedoelen eigenlijk meer gewoon de heartbreak boeken. Boeken waar je naar grijpt als je gewoon vernietigd bent. Als je hart aan gruzelementen is gestampt.
Ja.
Als je gewoon een zielig zakje menselijkheid bent. Dat gewoon... lillend tegen de hoek staat.
Je hebt het nu wel over de eerste dagen van de break-up, heb ik het idee. Je hebt natuurlijk, je hebt het moment dat je hart in twee is gebroken. Je hebt daarna ook weer een soort van de huidhonger. En dan later komt het gewoon het verlangen naar het verlangen zelf. Dat je denkt van, kon ik het nog maar?
Oké, okay. Maar misschien moeten we even blijven bij die eerste weken. Die eerste. Want het punt is dan natuurlijk, denk ik, dat is altijd zo'n moment dat je dan op zoek gaat naar dingen waarmee je extra kunt huilen, waarin je kunt meehuilen. Ja. Je hebt natuurlijk altijd films die daar perfect voor zijn. En je hebt tv-series die perfect voor zijn. En heel veel liedjes. Het is altijd zo'n algemeen bekend feit dat je liedjes gewoon altijd hoort. Totdat je hart gebroken is. En opeens denk je, wacht, dit gaat over mij.
Dit gaat over mij.
Al die tijd.
Maar ik heb denk ik een vraag voor Marja. Denk jij dat het psychisch gezond is om op deze manier te zwelgen? Dus dat je dan dingen gaat lezen die daar ook over gaan?
Eerst even voor mezelf sprekende. Voor mij heeft het nooit gewerkt. Omdat ik het eigenlijk eerder dan heel beledigend of heel banaliserend vind. Het hele idee dat iemand ook maar in de buurt zou kunnen komen van wat ik voel.
Oh ja.
Dus ik zoek eigenlijk naar juist iets heel anders.
Ik ga gewoon heel hard studeren.
Nee, heel hard studeren. Ik ga bij wijze van spreken natuurkundige theorieën uit mijn hoofd leren.
Wel bij wijze van spreken.
Bij wijze van spreken. Niet echt.
Ik vind het wel een interessante take.
Ja, nee. Ik ben niet op zoek naar herkenning bij iemand anders. Echt helemaal niet.
Ervaar jij dat wel, Joost?
Ja, dan vraag je me wat. Ik denk eigenlijk dat ik het wel op zou zoeken. En de herkenning op zoek. En dan zo ijdel ben om te denken, ja, maar bij mij gaat het dieper. Dus oké, Romeo en Juliet, prima. Maar bij mij, ik zit toch wel even een laagje eronder.
Is het dan niet juist, zo werkt het ook voor mij, een motor om te gaan schrijven zelf? Schrijven is voor mij de beste remedie. Gewoon woedend schrijven, verdrietig schrijven.
Komen er dan niet alleen maar bovengenoemde banaliteiten?
Ik zou het ook niet gauw teruglezen, eerlijk gezegd, wat ik dan schrijf. Maar het helpt wel op dat moment.
Ja, ik heb ooit wel best een beetje gênant tijdens een break-up een stuk voor De Groene geschreven. Wat ik nu niet graag teruglees.
Was dat je eerste stuk voor ons?
Dat is een van de eerste stukken.
Oh, we zullen het even in de show notes zetten.
Ik was zeker 22. Nou ja, anyway.
Ja, nee, ja.
En dan ging het eigenlijk ergens anders over?
Het ging over Renate Rubinstein.
Dat weet ik nog wel.
En over de break-up die ik toen had.
Oh, ja. Wat grappig.
Maar ik heb dus aan, we hebben het eventjes aan jullie gevraagd.
De luisteraars van Boeken FM.
Ja, en we dachten van, ik vond het ook wel moeilijk om boeken te bedenken. Bij liedjes en films kun je er 100.000 bedenken. Bij boeken is het toch lastiger. Dus we hebben het in de groep gegooid en gevraagd van, hebben jullie favorieten? En er is echt heel veel genoemd.
Ik vind het wel grappig, we hadden het alleen maar best wel vaag geformuleerd. We hadden gevraagd om break-up boeken.
Ja.
Dus we hadden niet per se gezegd over een break-up of soort van om te lezen.
Maar iedereen snapte het wel, van mijn gevoel. Dus dan dacht ik, dit klopt wel. En meerdere mensen, bijvoorbeeld Ilse en Auke noemden Bluets van Maggie Nelson.
Ja.
Wat natuurlijk een heel soort van intellectueel poëtische exercitie is. Met allemaal soort losse bespiegelingen op verdriet. Ditte en Clarisse en Lieke noemden allemaal Drift van Brechtje Hofstede. Natuurlijk ook inderdaad zo'n boek over iemand die gescheiden is en op drift raakt.
Maar wel vrijwillig weggaat.
Ja, wel vrijwillig. Ja. Maar dat maakt denk ik... Heel veel mensen noemden...
Het slachtoffer te zijn.
Nee, okay.
Heel veel mensen, onder meer Eva en Pauline, noemden Normal People van Sally Rooney. Wat gewoon 250 bladzijden lang break-up goed maken, break-up goed maken, break-up goed maken.
Dat je ook de hele tijd denkt, why?
Nee, helemaal niet. Ik dacht alleen maar van, blijf nou bij elkaar.
Ja, nee, daarom. Ja, waarom break-up steeds? Ik begreep het helemaal niet.
Daar had ik ook moeite mee, inderdaad.
Lisbeth noemde Over Liefde van Duske Meising.
Oh ja.
Ook echt zo'n klassieker.
Heel mooi, ja.
Arjen noemde Open van Philip Huff. Nou, echt een heel rauw, pijnlijk boek over break-up. Sophie noemde The Age of Innocent. Ene Sophie van Edith Wharton. Sarah en wel meer mensen volgens mij noemden Elke Geurts. Die heeft natuurlijk zo'n tweeluik geschreven.
Ja, wie is die vrouw?
Wie is die vrouw? En
ik nog wel van,
Ik nog wel van jou. Die titel is al zo.
Ja, onthutsende boeken. Pijnlijk. Heel pijnlijk. Ja.
Daar hebben we ook hier een aflevering over opgenomen.
Oh, echt?
Ja,
over die tweede.
Die tweede. En dat is een hele pijnlijke, rauwe,
in de show
directe
notes
boeken.
Zetten.
Boris noemde A Single Man van Christopher Isherwood.
Oh, zo mooi.
Ja, maar dat is meer rauw, denk ik, of niet?
Ja, dat gaat meer over
een man
rauw,
die zijn partner verloren is. Maar zo'n mooi boek is dat.
Ja.
Wat we hebben nog meer gehad. Meerdere, Paulien, Sandra, Lisanne noemden allemaal Ik wil geen hond zijn.
Van Alma Matthijssen.
Ja. Wat ik heel opmerkelijk, welk boek ook werd genoemd, was Tussenhuids van Lene Beelen.
Oh, dat is heel net nieuw.
En het grappige is, dat boek is inderdaad net nieuw. En dat werd door iets van 6 mensen binnen 2 minuten van elkaar gemaild.
Oh my god.
Door Jasper en Royplein en Dieter en Juri. Gewoon allemaal tegelijk noemde hij dat. Dat ik echt denk, dit zijn allemaal de exen van Lene Beelen.
Ja, Lene heeft echt shooters out there.
Ja, die heeft echt gewoon, hoe, onthard ben ik. Ik moet zeggen, het beste antwoord op de vraag, wat is je ultieme break-up boek, kwam van Annemarie. Die zei, The Wasteland van T.S. Eliot. Gewoon opeens is de wereld een verwoest loopgravenlandschap.
Heel mooi antwoord.
Heel goed antwoord, ja.
Ik moet zeggen dat mijn persoonlijke voorkeur uitgaat, als ik in zo'n situatie verkeer, naar het soort schrijver dat het alweer in humor heeft weten te vertalen. Dus Bluets zou ik niet kunnen lezen op het moment dat het
Bluets zou ik absoluut... Nee.
Je moet je vastgrijpen aan iemand die het alweer cynisch en wrang heeft kunnen maken.
Ja, die distantie heeft.
Die alweer één wenkbrauw heeft weten op te tillen. Ja. En daar zie je jezelf in de toekomst, je weet al.
Ja, en zo helpt het dat je dan gewoon die stip op de horizon even.
Ja.
Maar misschien, Charlotte, beschrijf jij dan wel het boek dat Joris noemde bijvoorbeeld. Namelijk Heartburn.
Het is wel toevallig dat Joris dat noemt. Ja. Dat is echt een van mijn allerlievelingsboeken. Ik heb, nu ik naar mijn handen kijk, heb ik het in mijn rechterhand. Mm-hmm. En ik heb het ook nog gelezen voor deze uitzending.
Heb je het opnieuw gelezen?
Ik heb het opnieuw gelezen, ook omdat ik het gewoon met heel veel plezier lees. En je hebt het zo uit.
Heartburn van Nora Ephron.
Nora Ephron, die ken je waarschijnlijk wel van de filmscenario's die ze heeft geschreven. Zoals When Harry Met Sally. Dat is niet een break-up film, maar een cuffing film.
Ongelooflijk cuffing film.
Een geweldig film.
Sleepers in Seattle.
De oer-romcom. Sleepers in Seattle. You've Got Mail. Allemaal films met Meg Ryan.
Ja.
Julie en Julia.
Julie en Julia, ook een geweldige film.
Was Meg Ryan leuk toen?
Meg Ryan, vond je haar niet een complete neuroot in al die films?
Ja, maar heel leuk, toch?
Op een leuke manier.
Een leuk hoofd.
Ik denk ook altijd dat ik wel op haar zou vallen. Ik val wel niet echt op die man in...
Tom Hanks.
Billy Crystal. Nee, Tom Hanks wel, hoor.
Ja.
In alle levensfases.
Ja, ik ook.
Hij met hem wel heel...
Nog steeds. We zijn nu naar hem toe komen van Joost. Kom met me mee, we gaan een avontuur tegemoet. Dan zou ik echt mijn hand naar hem uitzetten.
Ja, in het gebaar dat je net maakte is hij ook een meter langer dan jij.
Til me op, Tom Hanks.
Oké, maar goed.
Vertel, Heartburn.
Haar debuutroman was Heartburn. Dat was een soort sleutelroman over het uit elkaar vallen van haar tweede huwelijk. Roman die verscheen in 1983, speelt zich af in 1980. In Washington D.C. Het gaat over... een super succesvol mediakoppel. Rachel Samstedt, 38. Zij doet iets in koken. Dus ze doet kookboeken en ze doet televisie waarin ze dan kookt. En heeft een soort geestig programma. En is super succesvol. En is voor de tweede keer getrouwd met Mark Feldman. Nou, dat is eigenlijk Carl Bernstein, de beroemde Washingtonse journalist. Die onderdeel was van het hele Watergate gedoe.
Ja, dus je had Woodward en Bernstein.
Dat zijn en hij was dan Bernstein. Die, en dat was haar tweede man. En het
Watergate
is,
onthulde.
Wat ik heel grappig vind, is dat zij in een introductie die ze er later bij heeft geschreven, 25 jaar na het verschijnen van dit boek, verzet zij zich eigenlijk tegen dat iedereen in de recensies haar toen van beschuldigde dat het te nauw verholen was allemaal. Dus dat het zo duidelijk een sleutelroman was. Mm-hmm. Dat ze zegt van, ja... Ten eerste zegt niemand dat tegen mannen. Dat vond ik grappig als dat zei. Ten tweede, ik heb een heleboel niet opgeschreven... waar mijn tweede man mij enorm dankbaar voor moet zijn. En ten derde, wat denkt hij dat er zou zijn gebeurd? Ik was altijd aan het schrijven, ook over ons privéleven. Waarom zou dat nu ineens anders zijn, nu hij mij verlaten heeft?
Hij is woedend geworden.
Een andere vrouw. Terwijl hij is dus echt woedend geworden.
Ja, want hij
waar is zij over geschreven? Zij heeft geschreven over dit fantastische huwelijk. Maar je weet eigenlijk al meteen dat het misgaat. Want ze opent met van... Ik vond het eerst helemaal niet grappig. Dat is de eerste zin die ze zegt. En daarna, na een paar dagen, vond ik het wel grappig. En dan krijg je het hele verhaal. Mm. Namelijk, deze fantastische man... die blijkt er, terwijl zij 8 maanden zwanger is van de tweede... een tweede vrouw op na te houden. En dan niet eens een leuke vrouw, maar een hele saaie vrouw. Met een nek zo lang als een arm en een neus zo lang als een duim. Een vrouw voor wie ze nota bene dan van de week nog carrot cake heeft staan maken op een dinnerparty. 8 maanden zwanger dus. Mm-hmm. Terwijl, en dan is ze ook nog aan het stressen over, ik had te veel ananas in die carrot cake gedaan. Heeft ze nota bene een recept naar die vrouw gestuurd op een hele lieve prentbriefkaart met, oh hier is het verbeterde recept. Terwijl hij diezelfde middag nog met die vreselijke vrouw, Thelma Rice, een bankstel stond uit te kiezen voor hun shackbed in de stad.
Kijk, die babyboomers, die hadden pas vast.
Die hadden het echt. Die hadden ook geld voor nog meerdere huizen. Hij heeft drie, hè?
Een extra huis voor je minnares.
Zij zag het allemaal niet aankomen. Dat is echt een grote ding in dit boek. Is dat het verraad van dat iedereen het eigenlijk wel had kunnen weten. Puzzelstukjes zijn heel duidelijk. Thelma Rice heeft het de hele tijd over het kopen van een condominium. En dan weet je dat iemand vreemd gaat. En intussen is zij zo van allemaal senatoren aan het opnoemen die ook condominiums aan het kopen zijn. Van wie van deze mannen ligt in bed met Thelma Rice? Intussen komt ze het thuis bij haar vent en zegt zo van, nou Mark, met wie denk je dat Thelma Rice een affaire heeft? Want ze heeft net voor het eerst haar benen laten harsen en het is niet eens zomer. En met wie denk je dat Thelma Rice een affaire heeft? Want ze is condominiums aan het kopen. En intussen heeft ze het gewoon niet door.
Ja.
Dat dit gebeurt.
Zo sadistisch.
En maar dat is ook altijd het meest klassieke pijnlijke ding van overspel. Dat één persoon dan de hele tijd afvraagt van oh. En dan gechoqueerd is als het wordt opgebiecht. En dat dan iedereen om die persoon heen zegt, oh ja, ik wist het al.
Iedereen
ja.
wist het.
Iedereen, ja.
De man van Thelma Rice was met Thelma en Mark in groepstherapie om hierover te praten.
Ik vind het wel heel chic om met je vrouw en haar minnaar in een groepstherapie.
Ja. Zij zegt ook van, als ze er dan achter komt, zegt ze van ja, ik wist het gewoon. Want toen ik hem tegenkwam, was hij een onverbeterlijke rokkenjager. Hij zou zijn lul nog in de Luxaflex steken.
En die Thelma Rice, als ik me goed herinner, was dat niet de vrouw van de Britse ambassadeur of zo?
De dochter, volgens mij.
Ja, zoiets, ja. Ja. Dat is heel erg zo.
Zij is ook zo heel
Washingtonse upper class.
Het is een geweldige foto van Nora Ephron op een dinnerparty. Die zo op haar hand leunt en zo een beetje verveeld van de camera wegkijkt. En naast haar Mark of Carl Bernstein met die echte versie van Thelma Rice op schoot.
Hè?
Dus het was ook gewoon waar zij bij was allemaal aan het gebeuren.
Toen dacht ze nog dat het een grapje was.
En toen dacht ze nog van, ja, zo is hij nou eenmaal. Hij is gewoon een hele gezellige man. Nou ja, dat kennen we allemaal.
Wat maakt Nora Ephron zo grappig?
Ja, het is een soort spraakwaterval. Wacht, ik wil nog één ding vertellen. Het is namelijk, ze is er dus net achtergekomen. Dan gaat ze naar haar groepstherapie. Want het is jaren 80 New York. Dus iedereen, want ja, zij is dan terug naar New York. Ze was voor hem naar Washington, wat ze ook heel erg vond. En dan zit ze in de bus naar die therapie. En dan wordt ze een beetje begluurd door een man. Terwijl ze dus 8 maanden zwanger is. En ze denkt van, oh, misschien wil hij mij wel. En dan wordt ze gewoon heel blij. En denkt ze, oh, misschien is dit de enige man in New York die een vrouw met cellulitis wil hebben die 8 maanden zwanger is. En dan wordt later haar groepstherapie beroofd door deze man.
Oh ja.
Want hij ziet haar snel haar ring
Ja.
Omdat zij draait die ring weg. Want ze denkt, oh, misschien is hij wel iemand die mij gaat beroven. Maar misschien vindt hij me wel knap. En dan berooft hij die groep.
Ja.
En dan zegt zo'n man uit die groep zo heel droevig van, ja, ik moet iets bekennen aan jullie. Ik vond hem wel aantrekkelijk, ook al had hij een muts over zijn hoofd. En dan zegt Nora zegt dan van, ja, ik heb hem zonder muts gezien. En hij was inderdaad aantrekkelijk. Ja. Nou ja, goed. Dat is er gewoon zo grappig hier aan. Het is echt een na de andere.
En
dat
is zo scherp. En ze is schaamteloos. Ze heeft heel veel zelfspot.
En ze ziet gewoon overal, ziet ze de humor in, toch?
Ja.
En ik bedoel, van haar is die bekende uitspraak van everything is copy.
Everything is copy. And never wear a red coat.
Ja.
Is dat ook
allebei een goed advies.
Oh, ja.
Zij heeft een heleboel geweldige persoonlijke essays geschreven in bundels, zoals I Feel Bad About My Neck en Wallflower at the Orgy.
I Remember Nothing.
I Remember
Wat
nothing.
Ik een van de grappigste anekdotes van Nora Ephron vind, is dat ze was dus met Carl Bernstein. Bernstein was ze samen met Woodward, hebben ze het Watergate-schandaal onthuld. Zij zijn echt de twee journalisten die dat gedaan hebben. En de geheime bron, en dat was gewoon het grootste geheim in de Amerikaanse politiek en in de Amerikaanse journalistiek, was dat Bernstein had een geheime bron. En die lekte hem al die dingen over wat Nixon nou precies had gedaan. En die bron, de naam van die werd Deep Throat genoemd. Naar de seksfilm die er toen uit was. En dat was gewoon het grootste geheim in de jaren 70. Van wie is Deep Throat? Wie is Deep Throat? En toen vertelde Nora Ephron dus na die scheiding, dat ze het gewoon jarenlang, wat zo was met Bernstein Getijn, het jarenlang aan iedereen die het wilde horen van, nou, het is Mark Veld. Dus Mark Veld was de onderdirecteur van de FBI of zo, zoiets. Dat ze het jarenlang aan iedereen had, maar dat niemand haar geloofde. Iedereen van, oh, dat zegt ze alleen omdat ze boos is op hem. Dat was gewoon waar. Dus toen een jaar of 5 geleden werd het officieel onthuld. En het was echt helemaal zo groot nieuws. En toen bleek dus dat zij het gewoon ook al meerdere keren al had opgeschreven in dingen. Maar dat niemand het geloofde.
Ja, maar zij was natuurlijk echt zo'n clown. Dus ja, dat vond haar vooral grappig. En dat is denk ik ook de insteek van deze roman. Want het is bijvoorbeeld ook doorspekt met recepten en lijstjes. Ja. En uitgeschreven grapjes van de televisie en zo. Ze heeft het heel toegankelijk en niet zo heel kunstzinnig.
En dat is ook het fijn aan haar. Ze is intellectueel, maar ze probeert zich niet intellectueler voor te doen dan ze is.
Maar zelfs minder intellectueel, heb ik het idee. Het is een beetje meisjesachtig.
Ja, ze omhelst het vrouwelijke ook heel erg. Ja, dat koken.
Dat koken heel erg. Ja. Ze was heel precies met eten, ook met drinken. Dus When Harry met Sally zit zo'n scène in, wanneer Sally drinken bestelt. Van oké, ik wil een gin tonic en dan wil ik een halve olijf en een half blokje ijs. Gewoon op die... En dat is dus heel erg haar manier. Dat op een gegeven moment ontdekt ze van, ik moet al die neuroses toelaten in hoe ik schrijf.
Ik wou nog één klein stukje uit voorlezen voor jullie discussie. Ja. Omdat ik denk van wat hierin gezegd wordt, vind ik misschien wel een gesprek waard. Waarom heeft iedereen het over kiezen? Wie kiest er nou? Als student had ik een eisenlijst voor een potentiële man. Een lange lijst. Ik wilde een democraat, een bridge speler, een polyglot die vloeiend Frans sprak. Een abonnee van de New Republic, een tennisser. Ik wilde een man die niet kaal was, niet dik was, niet al te behaard was. Ik wilde een man met lange benen en een kleine kont en lachrimpels bij zijn ogen. Toen werd ik volwassen en nam ik genoegen met een randje krankzinnige die hamsters hield. Eerst vond ik dat charmant en excentriek. En toen niet meer. En toen wilde ik hem dood hebben. Iedere keer dat hij in een vliegtuig stapte, fantaseerde ik over het ongeluk en de begrafenis. En wat ik zou aantrekken naar de begrafenis. En flirten op de begrafenis. En hoe snel ik na de begrafenis weer aan de man zou mogen. Is het onvermijdelijk, dit moment dat alles tot ergernis leidt. Waarop je woest wordt van zijn sigaretten of zijn ochtendhoest. De kruimels die hij achterlaat, zijn neiging om te overdrijven. Zijn suïcidale reisstijl, of dat hij zegt, entre nous. Je wordt verliefd op de verschillen tussen jou en hem. En dan trouw je en dan word je gek van diezelfde verschillen.
Ja, heel mooi.
Maar is dit waar? Dat het die verschillen zijn?
Nee, volgens mij niet. Nee. Want ik denk ook dat het de verschillen zijn waardoor je bij elkaar blijft.
Ja.
En ja. Ik denk dat gewoon de grote misser is van al die dating AI-programma's waarbij je allemaal gegevens moet opgeven over jezelf en allemaal dingen moet opgeven die je zoekt in iemand anders.
Oh.
Omdat volgens mij juist die dingen die je met elkaar gemeen hebben, ja, dat is prima, maar dat is niet de reden waarom je van elkaar houdt. Je houdt niet van elkaar omdat je allebei van Breaking Bad houdt. Weet je wel, dat is gewoon random.
Maar het helpt wel.
Het helpt wel dat je iets... Ik bedoel, uiteindelijk zijn het de kleine gekke verschillen die je accepteert van iemand. Dat is toch wat het leuk maakt. Gewoon.
Maar als het dan verbittert, ik moet altijd denken dezelfde dingen.
Ja,
maar ik interpreteer het ook een beetje verschillen, denk ik. Ja, het zijn dan ook bijna wat je ziet als eigenaardigheden van iemand. En die hebben wel een bepaalde houdbaarheid, denk ik.
Ja.
Dus je kunt vallen omdat iemand gewoon heel heerlijk ongegeneerd vals kan zingen.
Oh ja.
En op een gegeven moment denk je toch van, hey, hou nou je bek gewoon maar.
Ja,
net als David Sedaris die voor zijn man een hele extra verdieping heeft gekocht omdat hij zo slecht piano speelt.
Ja. <Yes.
laughs> Ja, nee, ja, goed. Maar het idee dat je op iemand zou vallen omdat je zoveel met elkaar gemeen hebt. Ik moet altijd denken aan Mirror van Justin Timberlake.
Daar moet je altijd aan denken.
It's like in my mirror.
Oh, ja.
Maar dan zingt hij gewoon, ja, ik hou zo van je, want je bent mijn spiegelbeeld. Dat is gewoon het letterlijk wat narcisme is.
Ja.
Dus ik weet niet. Ik vind het altijd wel voor iemand pleiten als er een afstand is tussen die persoon en de partner.
Ja, maar ik wil wel graag respect hebben voor iemands smaak bijvoorbeeld.
Ja, en een beetje overeenkomst. En een man die hamsters houdt zou ik toch echt niet mee.
Nee.
Echt niet.
Nee.
Maar waarom dit een goed break-up boek is, ter conclusie, is omdat zij uiteindelijk hem niet terugneemt.
Ja.
Hij zegt, ik doe alles voor je. Ik ga Thelma Rice nooit meer zien. Zij krijgt haar gestolen ring terug van de politie.
Mm-hmm.
Hij is beschadigd geraakt in het proces. Ze brengt hem
naar de juwelier. Ja, zo'n mooie scène is dat. Ja.
En de juwelier die laat per ongeluk vallen van... je man heeft hier een geweldige ketting
gekocht. Oh,
ben je daar blij mee? Ja. En die ligt natuurlijk helemaal niet voor haar te zijn. En wat ze dan doet, is ze verpatst die ring.
Ja.
En daarvan kan ze weer terug naar New York verhuizen.
Oh,
en met haar twee kinderen opnieuw beginnen.
Geweldig.
Ja,
ik zou ook wel gewoon graag een ring hebben.
Waar je
dan gewoon kan van verpatsen. En dat ik dan in New York een appartement kan kopen.
Ja. Moet een flinke knoeperd zijn tegenwoordig.
Het is verfilmd. Het is echt geweldig verfilmd. Met Meryl Streep.
En Jack Nicholson.
Onweerstaanbaar.
En de scène ooit daarin is dat ze... erachter komen dat ze zwanger zijn voor de tweede keer en dat ze dan alle liedjes gaan zingen waar het woord baby in zit. En dus met hun mond vol, want ze hebben eten besteld, gaan ze gewoon allemaal van die liedjes zingen waar het woord baby in voorkomt.
Oh, dat klinkt heel lief. Dat
Jack Nicholson en Meryl Streep zijn zulke steracteurs dat je echt gewoon het idee hebt dat je net bent binnengelopen.
Ja.
Echt supermooi.
Ja, geweldig film.
Maar zijn jullie met mij eens dat je het liefst iets leest waar het zwelgen alweer een beetje voorbij is?
Nou, ik heb een ander boek meegenomen. En ik moet erbij zeggen dat dat ook door onze luisteraars werd genoemd. Bijvoorbeeld door Hester en door Willemijn en door Renske. Namelijk High Fidelity van Nick Hornby uit 1995. En dat is, ik geloof dat er inmiddels echt een paar miljoen exemplaren van zijn gemaakt. Het is verfilmd en er is een musical van gemaakt. En er is nu ook een tv-serie van gemaakt. En dat is dus niet... Eigenlijk begint het... Nou, ik zal het begin voorlezen. Ik heb de Engelse editie. Bear with me. Begint zo. Aan het woord is Rob. En Rob is net verlaten door Laura. Dan zegt hij... My desert island, all time, top 5 most memorable split-ups in chronological order. 1. Allison Ashworth. 2. Penny Hardwick. 3. Jackie Allen. 4. Charlie Nicholson. 5. Sarah Kendrew. These were the ones that really hurt. Can you see your name in that Lord Laura? Dus het begint gewoon dat hij nog woedend is. Gewoon Laura is gewoon bij hem weg. Hij is, daarom heet ook High Fidelity. High Fidelity, nou, Fidelity betekent trouw. Maar high fidelity betekent ook dat je de hele tijd een plaat kan draaien. Hij heeft een platenzaak, hij is halverwege de 30. En hij is eigenlijk de hele dag bezig met lijstjes maken van wat is de beste gitaarsolo, wat is het beste compilatiealbum, wat is het beste best-of album. Gewoon dat soort dingen. En eigenlijk loopt hij tegen de lamp aan. En eigenlijk loopt zij bij hem weg. En zij blijkt wel met een collega aangepapt te hebben. Maar eigenlijk, en dat is denk ik het soort van het grote inzicht wat er langzaam door het boek indaalt, is dat ja, het is gewoon een man met een platenwinkel. Het is gewoon zo'n man die eigenlijk nog steeds student is. En die eigenlijk nog steeds ja, een beetje een triviaal leven leidt.
Is daarom Loor bij hem weg?
Ja, dat is volgens mij is dat wat het achterliggende is. En hij bedenkt van wacht, langzaam maar zeker daalt het besef in dat hij denkt, oké, misschien ben ik gewoon niet helemaal opgegroeid. Dus een van de lijstjes die hij maakt is heel pijnlijk met alle banen die hij zou willen hebben. En dat zijn allemaal van die banen waar hij op geen enkele manier aan werkt. Dus hij zou muziekcriticus willen zijn. Hij zou het liefst gewoon muzikant zijn natuurlijk. Gewoon allemaal van die dingen die niks met zijn eigen leven te maken. En dan gaat hij dus langs. En dat is zeg maar het goede, het slimme gegeven van het boek. Behalve al die lijstjes, wat natuurlijk een fijn vertelmodel is. Maar dan gaat hij dus bij die 5 vrouwen die hij noemde, gaat hij langs. En dan gaat hij met ze praten over hoe zijn relatie. En met sommige dingen was gewoon dat hij 1 keer een half uur met iemand gezoend heeft op de middelbare school. En de ander, zeg maar, het eerste meisje waar hij een beetje aan mocht zitten. En andere is iemand die een meisje die heeft afgepakt van een vriend. En eigenlijk dan in die gesprekken met die vrouwen, ja, krijgt hij dan zeg maar een beeld van zichzelf.
Klinkt heel leuk.
Klinkt echt heel leuk.
We zijn even met stom uitgeslagen.
Crickets.
Maar ik vraag me af, is dit wat je wil lezen als je een gedumpte vent bent?
Nou ja, wat het is echt een. In het Engels, ik weet niet precies hoe je dat moet vertalen in het Nederlands, maar het is echt zo'n bloke.
Ja.
Weet je wel, het is echt zo'n vent. Echt gewoon een bloke bedoel je niet per se plat. Je bedoelt niet Johan Derksen. Je bedoelt
een gewone gast.
Een gewone gast. Ik denk
hij
drijft
de spot met zichzelf? Of?
Ja, hij is gewoon woedend. En ja, hij is woedend dat zij bij hem weggegaan is. En hij is woedend dat er gewoon opeens verhuisd moet worden. En hij. Ja, wat denk ik. Ja, het gaat wel over die verzoening, zeg maar. Mm. Met het lot. Het moet wel zeggen, anders dan jouw boek, heeft het dus een happy end. Want ze komen uiteindelijk terug. Ze komen bij hem terug.
Nee,
oh,
ja.
Dat is wel heel zoet.
En nou, het is helemaal niet.
Laura nu al. Mooi,
nee. Maar is, dat vind ik dus een van de goede dingen die gedaan is. Dat is niet het einde. Dus haar vader overlijdt. En daardoor krijgen ze weer contact met elkaar. Mm-hmm. En dan langzaam maar zeker, ja, hij is gegroeid als persoon. En dan komen ze bij elkaar terug en dan beginnen ze weer. En dan heeft hij een kleine flirt met iemand anders. En dat is vind ik op zo'n hele goede manier gedaan. Dat je dan opeens ziet van, oh wacht, hij kan nu weer dezelfde fouten gaan maken als die ervoor heeft gemaakt. En zij ziet hem ook een beetje zo bezig. Want het was iemand die zich nooit helemaal durfde te committeren aan die relatie. Die altijd met een beetje met één, nou niet een heel been, maar wel gewoon met zijn enkel een beetje erbuiten zat van, hè, ben ik nou echt een serieus volwassene? Wil ik echt een serieuze relatie? En dan trekt hij toch dat voetje terug. Dat is zeg maar de verdienste die erin zit. Dat hij gewoon. Het is niet dat je zegt van, oh, en ze zijn nog lang en gelukkig samen. Nee, je ziet er dat geluk beschadigd is en ook nooit zo 1-op-1 terugkomt. Mm-hmm. Maar wel dat er een soort mogelijkheid is.
Mm-hmm. Maar het is wel echt een soort science fiction boek. Want ik ken echt geen één man die heeft geleerd van een break-up ooit.
Oh, Charlotte. You're so young.
Ik zit nu wel te denken, en dat ik denk ook even aan het lijstje wat jij net noemde, van wat de luisteraars zal hebben opgegeven. Yeah. Ik kan opeens geen enkele echte tragische break-up roman bedenken die door een man is geschreven.
Waarbij het echt verdrietig is dat ze uit elkaar zijn.
Want alle, zeg maar de meer introspectieve literatuur is dan toch afkomstig van vrouwen. Want ik denk dat een man eerder dan nog, denk even aan het jaar van de kreeft of Turks fruit, weet je wel, daar ligt een break-up aan ten grondslag, maar dat worden dan uiteindelijk gaan die vrouwen gewoon maar dood. Weet je, het worden een soort wraakromans eigenlijk.
Nou,
wow, ik vind het echt een hele hot take.
Heeft een hele hot take. En ik denk dat het voor Nick Hornby niet helemaal opgaat. Want het begint inderdaad met zo'n verleine, sarcastische
toon. Dit klinkt een beetje.
Dat
als
is ook het fijne van het boek. Dan moet ik erbij zeggen, net als Efron heeft zo'n hele grappige, zelfspottende stijl. Heel kattig. En langzaam maar zeker komt hij daar een beetje los van. Mm-hmm. Maar ik vind het wel een interessant idee.
Ik denk alleen Goethe, die Leiden des jonge Werthers.
Ja, en daar gaat hij ook dood. Daar gaat hij zelf dood.
Ja, gaat hij zelf dood.
Kan er ooit iemand gewoon blijven, dat ze allebei blijven leven.
Christopher Isherwood gaat die dood, single man.
Ja.
Nou, open, Philip Huff gaat niet dood. Maar het is, dat is al een woedend boek.
Ja.
Ja, die heeft misschien inderdaad meer in de vrouwelijke stijl een beetje geschreven. Wel. Waar die gewoon heel minutieus
aan het onderzoeken is.
Uitsluit wat er mis is gegaan.
Ja. Maar inderdaad, er zijn weinig boeken van mannen op deze lijst. Dat is wel opvallend.
Ik moet door jouw verhaal over Nick Hornby wel denken aan een recente roman van Dolly Alderton.
Ja, die werd dat ben ik helemaal vergeten.
Good Material.
Ik ben een paar vergeten noemen.
Is het leuk?
Ik vond dat heel erg
leuk. Echt heel veel luisteraars hebben ook Dolly Alderton Good Material genoemd.
Oh, ja, ze hebben natuurlijk Everything I Know About Love is natuurlijk ook een soort break-up roman. Maar Good Material is dat echt. Het gaat echt over een break-up met precies zo'n soort man. Zo'n man die gewoon eigenlijk is ingehaald door zijn vriendin. Zij is wel succesvol, zij werkt wel hard. Hij zit vooral de hele tijd foto's van zijn achterhoofd te maken, omdat hij bang is dat hij kaal aan het worden is. en hij is stand-up comedian.
Ja.
En hij wordt dus ook de hele tijd ingehaald door jongere comedians. Oh, ja. Nou, dus hij is echt zo'n loser.
Is dat Good Material?
Dat is Good Material. Oh, ja. Ik zal het einde dan weer niet verklappen.
Nee,
maar het is precies zo'n anti-held.
Maar zij wordt ook een beetje vergeleken met Nora Ephron, toch?
Zij wil het heel graag zelf zijn. Zij wordt er wel mee vergeleken. Ja, inderdaad.
Ik ben altijd helemaal gek van die vergelijkingen met Nora Ephron.
Ja, er is echt maar één iemand. Nora Ephron is er echt maar één. Zij heeft echt 's werelds allerkutste essay geschreven over haar rent-controlled appartement in New York, waarin ze gewoon klaagt dat het een paar honderd dollar meer gaat kosten, terwijl het echt een paleis is dat veel te weinig kost. En daar, het is gewoon al één lange klacht over het meest verwende ding ooit. En het is toch geweldig om te lezen, omdat zij het is.
Ja.
Dus je gunt het er gewoon. Ja. Je denkt, inderdaad, Nora Ephron, jij zou gratis in New York moeten wonen.
En je zou nog moeten leven.
Maar ik denk toch dat High Fidelity wel een soort troostende factor kan hebben. Omdat het zo, ik zei al van het is een bloke. En het boek is ontzettend bloke-ish. Dus hij verliest zichzelf. Kijk, ik bedoel, je krijgt altijd van die memes op internet van hoe ken je iemand die een break-up is? Ja, die is gewoon de hele dag in de sportschool.
Mm-hmm.
Of die gaat de hele dag hetzelfde computerspelletje doen. En dat is precies wat je hem ziet doen. Ik bedoel, hij gaat eindeloos lijstjes maken van wat zijn de beste verzamel-LP's? Wat zijn de beste gitaarsolo's? Wat zijn de beste kussen die ik ooit heb gehad? Wat is het beste, de inkijk die ik ooit bij een meisje op school heb gehad? Gewoon van hele random, triviale dingen gaat hij. Ik bedoel, het is echt zo'n man die gewoon duidelijk de werkelijkheid van zijn leven niet aankon. En zich daarom gewoon maar een soort van stort op het enige waar hij wel controle over heeft. Namelijk de lijstjes die hij kan maken.
Okay.
En het leven zo in hapbare brokken terugschikken.
Okay.
En dat is gewoon zo'n super mannen ding om te doen.
Ja. Nee, dat is waar.
Ja. Ik sprak laatst een vriend van me en die was een lijstje aan het maken met alle lijstjes die hij moest maken. Had ik wel heel veel bewondering voor.
Is dit ook, want ik heb de verfilming gezien, is dit ook dat hij dan zo'n gesprek heeft met een vriend over wat de B-kant is van platen?
Ja, dus dan hebben ze eindeloos van wat is de beste B-kant van een plaat. Ja.
Maar oké, als ik een patroon bespeur en we maar weer eens mannen en vrouwen gaan terugbrengen tot binaire categorieën. Dan gaan vrouwen na een break-up of tijdens een break-up echt op de details van de relatie duiken.
Mm-hmm.
En gewoon vanaf de allereerste kus tot aan de laatste gesmeten theepot het gewoon helemaal doornemen.
Ja.
Dan mannen die gaan zuipen, sporten, met andere vrouwen neuken.
Afleiding zoeken.
Obsessief lijstjes maken over andere dingen. Een band beginnen.
Ja.
Weet ik veel. Een motor kopen.
Ja.
Behalve,
Behalve?
Nee, ik wou een hele stomme grap maken.
Oké. Okay.
Behalve de mannen die ik heb verlaten.
Ja, ik weet niet of dit helemaal waar is hoor, want ik kan natuurlijk niet in het hoofd van mannen kijken.
Oh, dacht je dat zet de zonnebril op?
Oh ja.
Dat was mij zo. Maar Charlotte heeft echt een hele grote jaren.
Wat een leuke bril.
Dank je wel, jongens. Ja. Dit,
wow. Dit is echt
ook voor de luisteraar thuis, jongens, goed om te weten.
Een curving season is begonnen.
Ja, dit is misschien ook een voorstelling die je natuurlijk maakt van mannen. Ik kijk nu even Marja aan. Dat zij meteen door kunnen met hun leven. Terwijl jij als vrouw nog Penelope-stijl dat hele weefgetouw weer moet gaan zitten ontrafelen.
Ja, inderdaad.
En zij kunnen gewoon meteen gewoon recht op een ander wijf duiken. En er is niks aan de hand.
Nee, maar dat is echt. Je weet zelf ook wel dat het niet zo is. Want allereerst denk ik wel, vrouwen zouden soms wel eens iets meer geïnteresseerd in mannen kunnen zijn. En erkennen dat mannen ook gevoelens hebben en met dingen omgaan. Volgens mij is het meer zo dat je van die mannen hebt die dan. En die heb ik echt heel veel om me heen gezien. Van dan gaat het uit met een vriendin. En dan gaan ze, opeens krijg je allemaal berichten. We moeten naar de kroeg. En dan gaan ze achter de chicks aan. Gaan ze op Tinder. Gaan ze met allemaal chicks aan de haal. En dan een half jaar later, of anderhalf jaar later, dan gaan ze weer hun ex lopen appen van...
Oh, je is best wel mooi te overkomen.
Dat was toch zo bijzonder. En ik denk wel, ze hebben geen fout gemaakt. En dan zo hangen de pootjes. En dan net op het moment dat die vrouw gewoon 3 straten verder is.
Mm-hmm. Ja, die is dan eindelijk klaar met het ontrafelen. Ja. Die staat nu in de club.
Ja.
Tenminste, dat...
De club.
De club.
Ja, de club.
Club.
Een cocktail.
Ja. Een cosmopolitan.
Een dirty martini.
Ja. Wij hebben het nu...
even diep zuchten.
Over New York in de jaren 80. Waar speelt High Fidelity zich af?
Dit is eigenlijk Londen in de jaren 90.
Londen in de jaren 90. Okay. En jij hebt weer een andere...
Ja, ik neem jullie mee naar het Amsterdam van eind jaren 70.
Oh, weer heel anders.
Oh. En welk boek heb jij meegenomen?
Ik heb meegenomen Niets te verliezen en toch bang, van Renate Rubinstein. En dat is een heel opmerkelijk boek. Het is geen roman, al staat er op het achterflap, het laat zich lezen als een roman. Het is wel echt een soort heartburn in de zin van het is grappig, het is scherp. Het is ook best wel medogeloos, ook over zichzelf. Maar het is absoluut geboren uit columns. En dat is het bijzondere van Renate Rubinstein. Zij schreef columns voor Vrij Nederland onder het pseudoniem Tamar. En zij schreef altijd al heel persoonlijk. Ook over grote maatschappelijke kwesties, maar wel altijd op een hele persoonlijke, directe manier. Zij is ook degene die, ik denk zonder overdrijven kunnen we dat zeggen, zij heeft het ik geïntroduceerd in de column.
Ja.
En dat was heel bijzonder in die tijd.
Nou, wat bedoel je dan? Het soort van...
Ze schreef gewoon vanuit zichzelf.
Ja.
Over politieke kwesties. Over
En
dan... en dus niet als een soort van expert, maar
en niet als
een
of andere Hilterman van... Nee.
Iemand.
Maar je zou dat nu niet meer als revolutionair herkennen, want elke columnist schrijft nu zo van... ik zat achter mijn rommelige bureau en ik dacht over Gaza. Ja, maar...
nu is het bijna leuk als iemand het gewoon niet doet.
Ja, inderdaad. Maar toen was het dus heel bijzonder dat iemand dat wel deed.
En ze was ook een van de eerste vrouwen on the scene.
Zeker. En er waren wel ook vrouwelijke columnisten die ook wel wat meer over persoonlijke aangelegenheden schreven. Maar dat gebeurde dan in daarvoor bestemde bladen zoals de Libelle en de Margriet.
Ja.
En zij schreef dus voor een intellectueel links politiek tijdschrift. Het Weekblad Vrij Nederland. En op een gegeven moment schreef ze, en dat is dus de klassieke beginzin van wat dus nu een boek is, maar wat dus toen een column was. Maandag. Kloten, man weg, koffers gepakt, verdwenen. Moest wel nog even zeggen dat hij 10 jaar ongelukkig was geweest. En dat na 11 jaar lang op zijn minst 2 keer per week zeggen dat wij toch zo'n ideale combinatie waren. Zonder een beetje vreedheid gaat het blijkbaar niet. Dus het is echt een onweerstaanbaar boek. Het laat zich nog steeds heel goed lezen. Ook al weet je dus niet meer wie Renate Rubinstein is en weet je ook niet wie de man is waar het over gaat. Net zoals met Nora Ephron. Was het toen voor iedereen bekend om wie het ging. Het ging namelijk om Jaap van Heerden. En dat was toen best een...
Taggen, ja.
was toen wel een bekende publicist. Intellectueel, gewoon zo iemand die je gewoon wel tegenkwam. Dus tegenkwam in de bladen, bedoel ik.
Ja, ja.
Dus het was eigenlijk ook best een beetje een schandaal of zo, dat zij daarover schreef.
Over die break-up. En dat, maar dat was dus, dat speelde zich allemaal over... meerdere weken af in Vrij Nederland.
Ja, en zij dacht hem terug te kunnen krijgen door gewoon dit soort... Ja, het zijn absoluut geen zielige stukken, maar ze liet wel zien hoe ongelukkig ze was en hoezeer ze zich in de verlaten voelde. En hoezeer ze zich ook bedrogen voelde door hem. En ze dacht, als ik maar gewoon heel mooi en... niet zielig, een ander woord, maar goed... Dan ziet hij wat hij me heeft aangedaan.
Dat
ziet
echt?
Hij.
Dat is toch waanzinnig naïef om dat te denken?
Nou, nee, dat vind ik niet. Ze dacht gewoon hem naar zich terug te kunnen schrijven.
Ja, ik herken dat gevoel wel.
Ik ook.
Nee.
Ja.
Nee, ik geloof niet dat ze dat echt dacht. Dat is een hele slimme, uitzonderlijke vrouw.
Alsof het niet slim en uitzonderlijk is om een man naar je terug te willen schrijven.
Ja, en ook om te denken, hij vergist zich.
Ja.
Ja, maar ik bedoel, volgens mij gaan daar de columns niet over. De columns gaan niet over, wat hadden we het mooi samen. De columns gaan over, ik ben verlaten.
Ja,
ik heb pijn. Het zijn echt hele pijnlijke columns om te lezen.
Ja, maar
en ik denk dat zo'n man alleen maar denkt van... oh god, nu weet iedereen het. Je zet me voor lul voor iedereen.
Ja, ik zou wel niet aan de andere kant hiervan willen staan, inderdaad, van deze columns.
Nee, en het is ook niet goed gekomen.
Nee, het is niet goed gekomen, maar ze laat wel andermaal zien hoe goed ze kon schrijven. En ik kan me wel voorstellen dat zij dacht dat hij daar gevoelig voor zou zijn.
Ja, want ze is wel...
Maar ik vind het toch een soort gekke naïviteit, want... Kijk, daar hebben jij en ik en Charlotte ook allemaal onze ervaringen mee. Het is niet altijd leuk. Het is altijd zo'n misvatting om te denken dat als je over andere mensen schrijft, dat het leuk is wat je over ze schrijft. Ook al schrijf je iets leuks. Nee. Ik bedoel te zeggen, mensen vinden het heel vaak heftig om zichzelf in print terug te
zien.
Zeker.
Ik heb wat dat betreft ook wel mijn lesje geleerd. En toch is het een hele lastige les om je echt van te doordringen. Omdat ik me kan voorstellen, zelfs dat ik dat ook nog steeds kan denken, dat ik iemand enorme eer bewijs door hem of haar te vereeuwigen op papier.
Ja.
En het pakte eigenlijk nooit goed uit. Dat ben ik met je eens.
De man van Nora Ephron, die noemt zij in het boek noemt ze hem deed een kannibaal. Omdat hij binnen die relatie de hele tijd, alles wat ze meemaken, zegt hij, do you think there's something to it? Want hij moest 3 keer per week een column schrijven. En het ging ook deels over zijn thuisleven. Zij kon gewoon niks meemaken of hij schreef daarover. Nou, zo ben ik ook opgegroeid. En dan ontwikkel je dus ook heel erg het idee van, maakt niet uit, schrijven. Ja, everything is copy. Ja. Het maakt niet uit. Het maakt niet letterlijk niet uit. Je kunt iemand vuile was, kun je gewoon zo genadeloos buiten hangen. En niemand kan je daarop pakken, want schrijven is een doel op zich.
Mm-hmm. Ja, en dat is denk ik een misvatting die je moet leren of zo. Jij hebt het ook wel gehad.
Ja, maar de andere kant daarvan is toch wel dat je, bedoel, dit klinkt nu wel heel prozaïs ook. Want het maakt niet uit. Maar je kunt dus ook denken, het maakt uit. Ik maak er iets moois van.
Ja.
Ja. En ik denk dat Nora Ephron daar heel goed in was. Die maakte er iets grappigs van, uiteindelijk. Waardoor je altijd een soort van afstand voor jezelf inbouwt. En ik bedoel, niks is leuker dan, of niets is leuker. Ik bedoel, er is geen groter wapen die je in je arsenaal kan hebben door je eigen beledigingen op een grapje als een grap te kunnen zien.
Maar mag ik jou dan vragen of jij Rubenstein te rauw vindt?
Nou, trouwens niet. Want het grappige is met Rubenstein, dat moet je ook. Ik bedoel, dat is ook wel echt een generatieverschil, denk ik, met columnisten nu. Ze beschrijft die scheiding, maar ze vervalt niet in anekdotes. Het is niet zo dat je het verhaal verteld krijgt. Het gaat op een veel abstractere manier over die breuk. Ik bedoel, zeker als je met Nora Ephron vergelijkt, dat gewoon echt het verhaal van de scheiding is. En alle misvattingen, dat krijg je hierbij niet.
Heb jij een favoriete passage?
Ja, ik zit even te zoeken, ook om een voorbeeld te geven van hoe zij dan schrijft. Want het is wel dus echt anders dan Heartburn. Het is beschouwend. Maar ja, beschouwend klinkt meteen zo alsof het doods is of zo. Maar dat is het niet. Ik zal een klein stukje voorlezen. Gewoon om te laten zien dat ze het probleem van het boek is ook het uiteengaan. Ze schrijft, ik ken maar zeer weinig voorbeelden van mensen die op een fatsoenlijke manier uiteengingen. Er zou les ingegeven moeten worden om verder onheil te voorkomen. Voor de verlatenen zou er iets moeten bestaan als de Jelinek-kliniek, een ontwenningskuur. Niet voor mensen die aan de drank zijn, maar voor mensen die verslaafd zijn aan het contact met hun ex-partner. Er is veel overeenkomst met andere verslavingen. Zoals de alcoholist niet weet hoe na 1 borrel te stoppen, zo weet de plotseling verlatene niet hoe het bij 1 telefoongesprek te laten. Het ene telefoontje haalt het andere uit. Oh ja, ik vergat nog. Sorry, ik geloof dat je er net vergiste. Ik wou maar zeggen dat de hele zaak jouw schuld is. Jij bent een secreet, et cetera, et cetera. Op die manier wordt er nooit een streep onder de conversatie gezet. Het gaat maar door. En als het beëindigde huwelijk een gelukkig huwelijk was, wat voorkomt, dan verandert het nu in een ongelukkig huwelijk, zonder daardoor minder verslavend te worden.
Oh, dat vind ik wel heel slim.
Ja. Slim en scherp. Echt. Zeker. Ja, en zo goed, ja, scherp, goed geschreven.
Dat je dit in het holst van je pijn kunt schrijven.
Ongelooflijk.
Dat is dus wel bijzonder hieraan, want dit is 3 jaar na. Hè, dit is gewoon live, terwijl ze dit aan het voeren was, heeft ze dit gedaan.
Ja, dus wat ik dan wel weer ook weer echt, ook weer superieur vind van Renate Rubenstein. Er zit altijd zoveel meer achter, want ze schrijft tussen de regels door dat ze ook wel af en toe dan even een man heeft, weet je, die er helpt of zo. En ik zat voor vandaag zat ik weer even te kijken van hoe zat het ook allemaal weer. Eigenlijk begint, terwijl ze hier over aan het schrijven is, begint haar affaire een beetje met Simon Carmichelt. Hij is degene die haar de moed geeft om hierover te schrijven.
Die gewoon getrouwd was, toch?
Ja, ja, de meest getrouwde man van Nederland. Nederland. Ja,
ja. Ja, daar schreef ze na zijn overlijden, verscheen er een boek van haar, Mijn Betere Ik.
Ja.
Over haar affaire.
Dat vind ik zo mooi gezegd van haar, dat zij dan zegt van, ze schrijft dan in haar dagboek, ik moet weer eerlijk worden. Want dat was dus ook zoiets met die columns, wat die columns zo verkracht gaf. Zo'n totale zucht tot onthullen. Maar dus de maskers afnemen van iedereen, dus ook van zichzelf. En altijd het idee van, ik moet eerlijk zijn. Zij is op een gegeven moment ziek geworden, kreeg ze multiple sclerose. Heeft ze heel lang niet over geschreven, totdat ze helemaal misselijk werd van zichzelf. En dacht, al mijn columns zijn gewoon waardeloos als ik daar niet over schrijf. En, dus heeft, en dat is hetzelfde geldt dus voor dat verdriet over die echtscheiding. En dan zegt ze ook dat Carmichelt haar dus moed gaf. En dan schrijft ze... je wordt jezelf in de ogen van een ander. En als die ander niet meer kijkt, ben je jezelf kwijt. Dat is gewoon de pijn die je, ook, die je voelt in het boek. Daarom is het zo'n fantastische break-up.
Ja, klinkt niet heel mooi.
Ja.
Ja. Een paar jaar geleden is er een bloemlezing van Rubinstein gemaakt.
Door Ronit Olanis.
Palace, ja, dat is heel erg de moeite waard om
zeker.
Terug te lezen. Hele gevaarlijke vrouw was het ook. Dat is tenminste iemand die heel makkelijk ruzie had met heel veel mensen. Echt een mannenvrouw.
Ja.
Heel erg op mannen gericht. Heel
het was ook een vrouw die heel gek was op debatteren, op praten.
Had ze niet met Hugo Brandt-Korst, die is een soort eeuwige...
Ja, de enorme vete was dat. Maar ja, daar had ze dus ook ooit een affaire mee gehad. En,
echt?
Ja, ze was ook heel mooi. Ze schijnt ook heel betoverend te zijn geweest. Gewoon zo'n hele levendige vrouw met wie je wel kon lachen en met wie je kon ruzie maken. En ik denk, ja, maar goed, het is allemaal weer zo makkelijk gezegd. De biografie van Hugo Brandt-Korst moet nog geschreven worden.
Als Betty doet het toch?
Ja, die heeft het nu overgenomen van Lisbeth Koenen.
Ja.
Maar het schijnt dus dat er wel een soort van persoonlijk ressentiment achter zat. Dat hij zich afgewezen voelde door haar op een zeker moment.
Oh, geweldig.
Ja, en hij is dus, hij had ook een column in Vrij Nederland. Ook iedere week. En Piet Grijs heette hij. En hij ging dus gewoon iedere week ging hij gewoon tegen haar tekeer. Totdat zij er echt gewoon genoeg van had. En een tijdje ook gestopt dus met haar column. Hij had zo'n bepaald woord, Taraboumdieh, was dat geloof ik.
Dat was
het, het codewoord waarin hij wilde zeggen van... oh ja, Tamar, hou op met je neo-antisemitisme. En weet je, gewoon
hij dat in de Groene enorme... ook gewoon doen. Dat gewoon één iemand achter in het blad de hele tijd aan het schelden is... op iemand voor in het blad.
Maar dat was het dus. Ja. Gewoon niet grappig, maar echt heel erg gemeen iemand zit pesten de hele tijd.
Nou, dat vraag ik me dus wel af over Heartburn bijvoorbeeld. Van oké, als je dan ingewijd was en je zat in die Washingtonse elite, dan vond je dit allemaal wel heel juicy.
Heel smeuig, ja.
Omdat er worden ook allemaal andere mensen beticht van geslachtsziektes en overspel en weet ik veel wat. Maar was dat dan voor de gemiddelde Amerikaan ook leuk om te lezen? Ja, vast wel, want het is ontzettend
mooi boek.
Ontzettend hit geworden. Ja. En het was gewoon heel goed.
Ja, ja en gewoon Carl Bernstein was wel echt de bekendste journalist van Amerika ook. Hè? Dat was echt, nou, ik wilde zeggen Joris Luyendijk, maar dan overschat ik Joris Luyendijk heel erg. Ik bedoel, dit was gewoon iemand die de president ten val had gebracht. Ja. Dus dat was nogal iemand.
Maar ik zit nu te denken over Renate Rubenstein en Simon Carmichelt. Dus dat nee heb je, wat postuum is verschenen. En wat dus inderdaad gaat over haar geheime verhouding met Carmichelt.
Het heet toch mijn
beter ik? Wat zei ik? Nee heb je. Oh nee heb je gaat over de ziekte. Ja. Mijn beter ik. Of zoiets nog zo'n ophef zou kunnen veroorzaken.
Ja, dat is misschien waarom ik die vraag stel. Ja. Omdat ik me gewoon dat niet meer kan voorstellen. Nee. Dat het dan nu een of andere sleutelroman over een ex komt. Dat iedereen ook meteen wil weten wie die ex is.
Helemaal. Dat denk ik ook.
Dat het daar overal in het nieuws over gaat en zo.
Ja.
Ja, in Engeland had je natuurlijk met Rachel Cusk die over haar scheiding
schreef. Dat was meer moreel.
Dat was meer moreel. Omdat ze gewoon zo na over haar man die en eigenlijk ook over haar kinderen schreef.
Maar ik heb... Toen er tijd een stuk geschreven over mijn beter ik. En toen heb ik notabene die vraag opgeworpen en gezegd van... het zou misschien net zoiets zijn als dat Theo de Holman en Sylvie Witteman... een geheime affaire hadden. Maar dan nog.
Nou, ik vind je wel een beetje iets indisch hebben ook altijd.
Maar dan denk ik nog, dan zouden mensen denken... oh ja, ik heb altijd al gedacht, weet je, zoiets. Gewoon niet zo verontwaardigd. Niemand denkt nu meer zo... over iemand dat die zo onkreukbaar is. Weet je wel, dus ja.
Nou, en het hangt natuurlijk ook een beetje af van de categorie waar je over schrijft. Ik bedoel, we zijn nu gewoon even aan het speculeren. Dus maar stel bijvoorbeeld onze volgende minister, onze volgende staatssecretaris van Cultuur en Media, Rosanne Hertzberger. Die komt in scheiding met Arjen van Velen. Mm-hmm. En Arjen van Velen gaat week in, week uit echt gemene columns schrijven. Over
zijn leven.
Over zijn gemeen, hoe onmogelijk het was. Dat het echt zo'n wraakexercitie wordt. Ja. Op zo'n manier dat je... en nogmaals, dit is gewoon taalspeculatie. Op zo'n manier dat je als lezer kant moet kiezen.
Ja.
Ik bedoel, dan kan je nog wel relletjes verwachten. Of
maar vind ik dus nu al zo'n naargeestig idee. Dat...
Oh, ik zit echt te denken van, ik wou dat dit echt was.
Echt? Oh, ik vind dat echt zo laag bij de grond eigenlijk. Dat ik denk, nou, ik hoop niet dat hij een uitgever hiervoor vindt.
Ja, waar ik zelf wel om moest lachen trouwens. Vond ik wel een hele goeie van Peter Buwalda. Want die schreef toen echt een paar jaar lang columns over Suzy. En dat is toen op een gegeven moment maar gewoon opbiechten in zo'n column. Van nou oké, ik zeg het maar gewoon. Want het is ook heel raar om te doen of niets voor is. Maar Suzy en ik zijn uit elkaar. En dat, dan heb je bijna zo'n gevoel als lezer. Dat je denkt, ja, ik heb jarenlang heb je me vergast. Ongevraagd met anekdotes over deze vrouw. En nu is ze gewoon opeens weg. Ja. Weet je, dus je krijgt eindeloos de verhalen over hoe leuk het wel niet was.
Behalve als en... je het blad las waar Suzy haar column in had. Welk blad was dat?
The Red, toch?
Oh, The Red was dat, ja.
Ja.
Nou, zo'n soort blad.
Oh, die... jij las dat blad alleen om de columns van... van de...
Waarin zij gewoon precies beschreef eerst hoe geweldig haar seksleven was met Peter Buwalda. En daarna dat ze, elastiekjes vond van de ander op het vloerkleed voor de open haard of zo. Weet
wat?
Je wel?
Echt waar?
Ja.
Oh.
Moeten we dit allemaal er wel in hebben?
Jij zegt net van, oh, ging het er maar eens over?
Ja, maar nu ben ik toch ineens beschaamd.
Hey, wat ik nog even wilde zeggen. Ik heb altijd in september, dan is het Nederlands Theaterfestival. En dan spelen een aantal van de stukken, die eigenlijk het beste stukken, die zijn geselecteerd als de beste stukken van het afgelopen jaar. Ze gaan dan vaak in reprise. En dan heb ik altijd het gevoel van, ik heb allemaal dingen gemist en die moet ik nog snel gaan zien. En een van de dingen die ik het afgelopen jaar gemist heb, die ik niet gezien heb, is Vogels van Ita. En het leuke is dat Vogels van Ita nu terugkomt. En ja, je zou bijna kunnen denken, actuele kan het bijna niet. Het gaat over een Joodse student in New York die verliefd wordt op een Arabisch meisje en dan eigenlijk met zijn familie in de knoop komt. En het is een hele muzikale voorstelling, geregisseerd door Elise Zandwijk. Ja, heel poëtisch, heel muzikaal. Een familiedrama over vijandschap en identiteit. En het gekke is, ja, dat is natuurlijk een thema waar iedereen altijd mee bezig is. En ja, volgens mij moet je het ook niet helemaal gaan kijken met Gaza in je achterhoofd. Maar meer kijken van, hoe kan verzoening plaatsvinden? En hoe kan liefde overal doorheen gaan? Eigenlijk de grote klassieke thema's die in literatuur en theater tegen wil komen.
Het klinkt echt heel mooi.
Het is heel, ja, ik denk dus dat het heel mooi is. Ik heb het nog niet gezien. En het is van 23 april tot en met 3 mei te zien in Internationaal Theater Amsterdam. www.ita.nl. Yahya Gaier speelt een van de hoofdrollen, maar voor de rest gewoon, ja, Steven van de Watermeulen, Minne Kolen, Gijs Goldenasschat, Chris Nietveld. Nou, in ieder geval, de hele topcast van Ita speelt erin mee. En ja, dit is een stuk dat ik zeker ga zien. En volgens mij zouden jullie dat ook moeten doen.
Klinkt echt fantastisch.
Ja, nog een keer, Vogels van 23 april tot en met 3 mei in Internationaal Theater Amsterdam.
Jij zei eigenlijk aan het begin van de aflevering, Joost, van dat er talloze films en liedjes te bedenken zijn die ook hierover gaan. Dat is misschien waar je makkelijker naar grijpt op het moment dat je aan het lijden bent, want dan heb je geen zin om een boek vast te houden. Of,
het is heel moeilijk om een pagina te lezen door de tranen.
Ja, 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 en je wil gewoon in bad zitten en muziek luisteren. En ik vroeg me af wat jij dan zou luisteren. Wat vind jij nou echt een break-up nummer?
Nou, ik zat erover na te denken. En er komt een boomer antwoord. Maar ik zat aan For No One van de Beatles te denken.
Oh, van de Beatles?
Ja.
Jij zei net?
Ik zei net One van U2, maar dat is niet echt een break-up nummer. Maar dat gaat wel over We're One, but they're not the same. En Bono van U2 zegt ook wel, ze is zich altijd heel erg verbaasd dat heel veel mensen dat op bruiloft te draaien. Want het gaat er juist over gewoon twee mensen die gewoon elkaar niet los kunnen laten, maar elkaar wel gewoon ziek maken.
Ja.
Maar ik moest
For No One is heel mooi.
For No One van de Beatles. Ja, Paul McCartney geschreven en gezongen. En zeg zo'n liedje, zo'n perfect Paul McCartney liedje. Weet je, zo'n liedje van 2,5 minuut, waarin eventjes zo'n heel leven wordt verteld. En dit gaat dus gewoon over zo'n break-up. Je hebt dan het perspectief van de jongen en het meisje. En die jongen is eigenlijk helemaal zich vast aan het bijten en wil gewoon brieven blijven sturen. En precies wat Renate Rubinstein beschrijft, die kan het gewoon niet loslaten. En het meisje is ze gewoon aan het opmaken om gewoon uit te gaan. Mm. En gewoon de wereld weer in te gaan. Mm. En hij staat tegen haar te smeken.
Even zingen, want ik meteen horen.
Dus wat is het? No sign of love. Ja, yeah, no sign of love behind the tears. Dus ze ziet hem en hij ziet gewoon aan haar ogen, het is gewoon klaar. En dat kan niet laten gaan. En dan met een hele mooie, is het een trompet? Ik heb altijd een enorm zwak als er een trompet.
Ja,
in
dat
een,
vind ik ook
in
heel
een,
zielig.
Vind ik, een zielige trompet ja,
het
is het mooiste.
Geluid,
ja, ja, dat is een van de mooiste dingen die er is. Ja.
Mooi.
Ja.
Ik zit nu door, omdat jij zegt de Beatles, denk ik opeens Norwegian Wood. Is dat ook niet een hele mooie break-up roman?
Het gaat over één nacht, toch?
Ja, maar het gaat niet echt over break-up. In de zin van, het gaat over Toru Watanabe. Een student in Tokio van de jaren 60.
Jezus Christus. We sprongen elkaar weer in een klein hoekje ook al.
En hij is inderdaad verliefd op de ex, of eigenlijk de vriendin van zijn beste vriend. Zijn beste vriend heeft zelfmoord gepleegd. En zij is gewoon ook zwaar depressief. En
maar dat is...
het gaat meer om gewoon zelfdoding dan om iets anders.
Oh, dat nummer?
Nee, niet dat nummer. Dat nummer gaat gewoon over... Dat nummer is geschreven, geloof ik, door John Lennon. Die gewoon een keer vreemd ging en one-night stand had. En toen bij een meisje kwam. En...
Ik was zo in de war. Ik dacht dat soort van... Ik dacht dat er meer connectie tussen het boek en het nummer...
Nee. This bird has flown.
Ja.
Wasn't it good, Norwegian Wood?
Maar wat vind jij nou echt een mooi break-up nummer, Marja?
Het gekke, ik heb een nummer in mijn hoofd en dat komt alleen omdat ik dat nummer luisterde op mijn kamer toen het met mijn eerste liefde eigenlijk een beetje opgebroken was. En dat was Losing My Religion van R.E.M.
Oh my god, oh nee. That's me in the corner.
That's me in the spot.
En dat is gewoon, geen idee waar dat liedje eigenlijk over gaat, maar de hele tijd That's me in the corner. En dacht ik, oh wat erg. En ik dacht niet van mezelf, ik sta in de hoek. Nee, hij staat
er. En het was niet Everybody Hurts.
Nee, dat is alweer te dik bovenop.
When the day is long. In the night.
Ja.
Oh, wauw.
Ik vind het allemaal nog niet break-up genoeg, jongens. Ik vind namelijk dat het allermooiste break-up nummer is Lover, You Should Have Come Over van Jeff Buckley. Die heeft één album gemaakt, dat heet Grace. Dat is een break-up album.
Ja.
Schitterende nummers daarop. Wel ook heel pathetisch. Dus dit luister je echt als je in de allereerste dagen bent. Je weet wel. Het gaat gewoon over van... ik ben te jong om aan je te binden. Maar ik ben eigenlijk te oud om me zo te gedragen als ik me heb gedragen. En nu wil ik je terug. Dus misschien die man die dan beseft van... Het was toch eigenlijk wel leuk met dat vriendinnetje.
Het eerste nummer van het album is denk ik Hallelujah.
Ja, maar dat is een cover.
De cover van...
Leonard
Cohen.
Maar goed, hij doet hier zo van die... Hij had een hele mooie stem, Jeff Buckley. Hij doet echt van die uithalen. Ik ga het nou niet eens nadoen. Maar hij zingt van It's Never Over.
It's never over. Nee, sorry. Het is een lagere pitch, maar wel met zo'n soort van...
Hij is zo'n uithaal, ja.
Ja, zo'n gekke...
En dan zingt hij,
hij zingt alsof hij een mentosje in zijn mond heeft.
Ja, of als je, nou ja, ik vind altijd, hij heeft een snik in zijn stem.
Ja, maar gewoon...
Geen kwaad woord over Jeff Buckley.
Nee.
Only the good
guy. Nee. Ik ga het nu niet zitten verpest. Hij is tragisch overleden. Dat hij is enige album. Hij is verdronken.
Nadat hij zong My Kingdom for a Kiss Upon Her Shoulder. En ik heb dit echt 1000 keer geluisterd tijdens een break-up.
Ik ga meteen luisteren.
Het is echt heel mooi. Nou, dan misschien nog films, jongens. Tips voor onze luisteraars. Als je een vrolijke break-up film wil kijken, moet je Legally Blonde kijken.
Als je echt een klassieke Frans
wacht even,
film...
Legally Blonde, heel even dit.
Hoezo is dat geen break-up?
Is dat geen... Oké.
Zij gaat toch weg? Die man maakt met haar uit, omdat ze te dom zou zijn. En te blond. En dan gaat ze naar Harvard Law. Om zichzelf opnieuw te vinden.
Okay. Ja.
Ongelooflijk.
Eerst aanvankelijk om hem terug te winnen. En dan wordt ze gewoon...
Verbluffend de intensiteit waarmee je dit zegt. Ik begrijp dat ze veel meer diep zit. Sorry, maar jij wil een Franse film?
Ja, als je echt een hele mooie Franse klassieke film wil zien... over puur liefdesverdriet... en eigenlijk het idee dat je eerste liefde nooit overgaat... dan is dat La Femme d'à Côté van François Truffaut... met Gérard Depardieu en Fanny Ardant...
Fanny Ardant.
Ik durf het helemaal niet te kijken.
Nee,
het is heel heftig.
Ja, het is een hele, hele heftige film. Het gaat over de klassieke uitspraak van ze kunnen niet met elkaar, ze kunnen niet zonder elkaar. Ik geloof dat dat ook op hun grafsteen komt te staan. En het gaat over een jeugdliefde die eigenlijk vooral door de vrouw nooit is vergeten. En die bizar genoeg, dan weet ik niet zeker meer of ze het erop toe heeft gelegd of dat het echt toeval is, maar met haar nieuwe man... komt te wonen naast haar jeugdliefde met diens vrouw.
Wow.
En dan gebeurt gewoon het meest fatale wat je je kunt voorstellen. Is er geen hou meer aan en het loopt heel slecht af. Het is zo'n mooie film.
Oké.
La Femme d'à Côté.
Oké.
En verder Castaway.
Castaway is zo'n rare keuze.
Ja, altijd
Tom Hanks op een eiland.
Ja,
maar op een eiland.
Dat hij terugkomt en dat die vrouw dan toch niet op hem heeft gewacht.
Ja, maar ze dacht dat hij dood was.
Nee, dat dacht ze helemaal niet. Dat hebben mensen haar aangepraat.
Hij heeft 8 jaar op een eiland gezeten of zo. 5 jaar in zijn eentje. Hij is officieel doodverklaard. Mm-hmm. Niemand weet nog dat hij leeft.
Ja. Jij zou wachten.
Tuurlijk. Ja. Gaan we het ook moeten wachten.
Je bent een echte romanticus.
Ja. Ja.
En hoe ze dan achter hem aanloopt als hij wegrijdt in de regen. Kennen jullie die scène?
Ja, nee, ik ken, ja, dat is een hartverscheurende.
Ja, ja, het vind ik zo hartverscheurend. Moet ik altijd huilen als ik naar kijk.
Oké. Okay.
Heb jij geen film?
Ja, het enige wat ik nu... Maar dat is niet echt een break-up film. Maar waar ik toch aan moet denken... is gewoon mijn... Ik bedoel, kijk, je begrijpt... Ik identificeer me altijd heel erg met Tom Cruise. Dus ik had gewoon Jerry Maguire in gedachten.
Oh ja.
Wat, je interesseert je heel erg voor Tom Cruise?
Ik interesseer me en ik identificeer me met Tom Cruise. Ik altijd Tom Cruise en dan denk ik... Hey, daar ben ik. Kijk, dan kom ik de film binnenlopen. Dat ben ik. En dan heb je natuurlijk gewoon van You Had Me At Hello. Ja, dat is zo'n heerlijk moment. Ja.
Echt klassiekers.
Ja, wel klassiekers, ja. Maar dat is niet per se de beste break-up film. Daar zit ik nu over na te denken. Ja, ingewikkeld. Welke heb jij dan nog?
Eternal Sunshine of
the Spotless
Mind.
Ja,
dat is de break-up film,
ja.
Vind ik.
Ja. Ja.
We hebben het er denk ik wel eens over gehad. Ja, maar het gaat vooral over die diepe wens om iemand helemaal uit je geheugen te wissen, ja, op het moment dat je pijn hebt. En dan later het besef van, oh nee, het was het toch waard. It's all better to have loved and lost than never to have loved at all.
Ja.
En dat wordt dan heel letterlijk gemaakt met een technologie die een ex uit je geheugen kan wissen. Een geweldige film. Heel mooi. Echt de mooiste rol van Jim Carrey ooit.
Ja.
Want hij is eigenlijk beter als serieuze acteur dan als comedyacteur, vind ik.
Mm-hmm. Ja.
En met die fantastische Kate Winslet.
Ja, met een geweldige Kate Winslet die nu een keer niet een soort van gedistingeerd iemand speelt, maar gewoon een manic pixie dream girl.
Ja.
Ja, ik vrees dat we alweer het einde naderen van onze break-up cast.
Okay.
Joost, Marja, ik wil jullie allebei bedanken voor jullie inzichten.
Ja, ook bedanken.
En de romans die jullie hebben meegenomen.
Ik ga meteen naar Jeff Buckley luisteren. Ja,
ik ga zo, zin in. Ik ga zo even kijken hoe ik mijn beste kan zingen en dan ga ik voice memo's aan jullie sturen. Voor eens en altijd het nummer te vernietigen.
En dan zien we jullie over 2 weken terug. Bedankt voor het luisteren.